Wordt er wel gedacht aan de jeugd, aan de eerste levensperiode van de Heer Jezus Christus? Het valt te vrezen. Zeker wanneer we denken aan zijn optreden en uiteindelijk zijn gang naar het kruis en naar de dood en de opstanding en alles wat daarbij betrokken is, dan is het van grote betekenis en spreekt het van zeer veel heil. Maar het begin van Jezus Christus, zeker, en dat zal u ook wel gelezen hebben, en ik hoop dat het uw dienaar, als mijn persoon, als de ouderlingen en diakenen aangegrepen heeft, wat er dinsdag in het dagblad stond, dat er openlijk staat en onderstreept wordt in de verklaring door de persoon zelf, dat een predikant ontkent de historiciteit van Jezus. Aanvaardend dat zijn geboorte een mythe is, en daar wordt nu ook bij betrokken zijn mens zijn. Ja, zeker wordt wel gezegd dat hij God is. Laat dat alsjeblieft niet zo overkomen dat we zeggen, nou ja, hij herkent toch God. En dat wordt toch ook door menigeen ontkend en verloochend. Maar hij is waarachtig mens geworden. En hij heeft als waarachtig mens geleefd. En wilt u de betekenis daarvan weten, dan moet u de Heidelberger opslaan. En die menswording heeft niet alleen betekenis voor mijn zaligheid, maar ook voor mijn leven van elke dag. Want daar worden we op gewezen. En er staat in het interview dat die predikant nog aanhaalt het Marcus-evangelie. Dat is het enigste evangelie wat dan uiteindelijk spreekt over de mensheid van Jezus. Maar de moderne tijd beschikt over diverse bronnen. En daarom wat in het evangelie van Marcus staat, dat schuiven we terzijde. Jezus, waarachtig mens, het is een mythe. Geliefden, welk een troost en een sterkte kan het zijn voor het gezinsleven. Welk een troost en sterkte kan het zijn voor jongeren in dit leven. Want hij heeft de leeftijd, al is hij maar 33 jaar oud geworden, al de jaren daarvoor, vanaf de ontvangenis, heeft hij bewust geleefd. Ja, de Heer Jezus Christus werd niet geërgerd. Ergernis wierp hij niet door zijn levenshouding. We moeten denken dat hij ook in de timmerwinkel dat hij met materiaal omging, dat hij contact had met anderen. Hij stond als het ware niet hooghartig in de kamer met de handen over elkaar. En doen jullie dat maar. Nee. Nee, geliefden. En dan moeten we het niet gaan romantiseren. Als we ons verdiepen in zijn leven. Maar waarom en waartoe? Omdat ik. Als jongen, als meisje, als man en vrouw, zelfs aan de avond van het leven, mijzelf aan hem mag aanbevelen en dat ik hem mag kennen en mag bemerken in mijn dagelijks leven. In mijn verhouding in de samenleving en bovenal in verhouding tot God. Want hij draagt vanaf het begin de naam Jezus. En dat is zaligmaker. En als zaligmaker geleefd op aarde. En als zaligmaker werkt hij vanuit den hemel. En daarom, als we dan dat rijke evangelie van Marcus openen. Wat worden we dan op de eerste bladzijde? Op een grote rijkdom gericht. Ja, zijn bewogenheid. En zijn werken naar de wil van zijn vader spreekt. Begin maar als hij Capernaum ingaat. Galilea heeft hij niet gemeden. In de stad Nazareth zijn opvoeding gehad. En dan gaat hij naar die tweede belangrijke plaats, Capernaum. En spreek daar, geeft het woord van de Heere door. En hij maakt zijn wonderen groot. En Petrus, die Marcus doorgaf om het evangelie te beschrijven. Ja, die geeft als het ware aan. Zelf aan in dit evangelie. Ik weet het nog om het zo te zeggen als de dag van gisteren. Als dat wonder zich voltrokken heeft in het leven van mijn moeder. Dan wordt het rugbaar. En dan komt men van alle kanten. En daarom staat er zo. In het 32e vers, en als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalen gesteld en van den duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En wat gebeurt er dan? Als dan het middernachtelijk uur aanbreekt, dan gaat de Heer Jezus rusten. Want hij is de mensen in alles gelijk geworden. Maar voor het aanbreken van de nieuwe dag, voor zonsopgang, staat hij op. En dan komen we tot de tekst van vanavond. En als het des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit. Ziet hem gaan. En hij gaat heen. naar een woeste plaats. En waarom? Om zich nu te onttrekken aan mensen? Nee, want hij is gekomen voor mensen, ja sterken, om zondaren zalig te maken en onrechtvaardigen te roepen tot rechtvaardigheid. Maar hij wil in de eenzaamheid contact hebben met zijn vader. En daarom staat er zo, en hij bad aldaar. En wij die alle evangeliën mogen bezitten, kunnen weten dat bidden wel een levenszaak en een levensdrang voor de Heer Jezus was. Het allervoornaamste. Het zoeken, het aangezicht van zijn vader. Hij kon niet buiten de levensgemeenschap, levenscontact van zijn vader. Zeker naar zijn godheid had hij het gebed niet van nodig. Maar daar hij naar de wil van de Vader en door de werking des Geestes de menselijke natuur had aangenomen, zien we dat het zijn begeerte en behoefte was om met zijn Vader te spreken. Ja, het heeft de discipelen een keer zo aangegrepen, als hem horen bidden, Heere, leer ons bidden. Gelijk Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij gaf het volmaakte gebed. Contact met zijn vader. De hartelijke verbondenheid aan zijn vader, niets verbergend voor zijn vader, alles overleggend met zijn vader, voor alles zoeken het aangezicht van zijn vader. En dat begint al in het uren van zijn dood. Als hij met Johannes gekomen is bij de Jordaan en hij tot Johannes komt met het verzoek om hem te dopen. En als hij dan het water ingaat, dan staat er en hij bad. Hij bad tot zijn vader en daar komt de Heilige Geest als gave van de Vader op hem. En hij wordt naar zijn menselijke natuur openlijk gezalfd door zijn Vader. Ja, als hij discipelen gaat roepen, opdat zij als apostelen de wereld in zullen gaan, dan zoekt hij in de eenzaamheid de contact met de Vader. Ja, als hij staat bij het graf van Lazarus, dan zijn oude ogen weer gericht op zijn Vader. En geliefden, wat is er niet gebeurd in de hof van Gethsemane? Ja, het geeft ontroering als we lezen dat hij tot 3 maal gebeden heeft. in de eenzaamheid tot zijn vader. En aan het kruis, het eerste kruiswoord spreekt van het gebed. En het laatste kruiswoord ook van het gebed. Gaat het mee? Of wordt het onderstreept? Heere, leer mij bidden. Zo'n enkele maal spreek ik deze of gene nog wel eens. Ja, dominee. Het moet waar zijn. Jazeker, het moet waar zijn. Ja. Maar vraag u daarom. Weet u wat dan zo erg is? Dan valt de stilte. Dan valt de stilte. Want er staat in den hemel heel in de Bijbel nergens beschreven dat jij jongen, dat jij meisje, dat u man of vrouw niet mag bidden. Ja, maar dan moet je uitverkoren zijn. Waar staat dat? Dat je eerst uitverkoren moet zijn en dat je dan mag bidden. Oh, nee. Nee. Dat is de leer van de duivel. Gelijk ook de leer van de duivel is, als je kan bidden als een fariseer, als een rechthebbend mens. Maar als je zegt, Heere, ik kan niet bidden. U hebt de geest der genade en der gebeden beloofd. O bedel toch veel bij de Heere. En wat is dan een ware gebed? Als ik mijn hart uitstort voor de Heere. En dat ik zelf me uitspreek tegenover hem. En hij mij sterk door de overtuiging. Dat God het gebed van een zondaar niet verwerpt. Maar verhoort en geeft waarom gesmeekt wordt. Jezus hele leven, vanaf het begin tot het einde, stond in het teken van het gebed. En daarom die levensdrang, komen we op verschillende plaatsen tegen, wat we hier van Jezus lezen. Een eenzame plaats. En daarom zegt hij, zeker dat het publieke gebed mag plaatsvinden in de gemeenschap, onder meer in de kerk. En daar wordt het bijzonder verwacht, want de Heere zegt, mijn huis is een huis des gebeds. Maar ook in de eenzaamheid. Als je dan zo spreekt, ga naar een verborgen plaats en sluit de deur. En daar in de afzondering mag gesproken worden tot mijn vader. Want dat heeft hij verdiend. O, de Heere Jezus Christus heeft alles verdient, geliefden. Heeft het verdiend dat we een Bijbel in huis hebben. En dat we vanavond saamvergaderd mogen zijn rondom het woord van God. Hij heeft het ook verdiend dat ik me uit mag spreken. Ja, dat ik gelijk als een Hanna of gelijk een Anna mag komen voor zijn aangezicht. Ja, met de tollenaar die het gezegd heeft. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat sprak hij uit, dat hij zelfs de ogen niet durfde op te heffen naar omhoog. en zichzelf slaande op zijn borst, dus met gesloten ogen en met de hand slaand op de borst, kwam hij voor het aangezicht van God. Maar, en dat is de grond buiten zichzelf, maar met het offer bij de offerplaats. Verzoen mij, staat er, de zondaar met u. Ja, en daar staat het gewone leven niet buiten. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. En daarom is Jezus bidder. Is Jezus verwerver. En is Jezus naar de wil van zijn Vader voorbidder in den hemel. En daarom draagt hij de naam van barmhartige, genadevolle hoge priester. En we lezen erbij, die in alles verzocht is geweest, gelijk als wij, opdat hij degene die verzocht zouden worden, mede te hulp zou komen. Is hij al groot voor u? Ja, Petrus zegt het zo. Hij die gelooft, is hij dierbaar. Is hij kostbaar. En daarom zegt de bruid ook, dat hij de schoonste van alle mensenkinderen is. En genade is op zijn lippen uitgestort. Maar we lezen nog meer. We lezen dan de daad van Simon. Simon Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus zijn reeds de vier discipelen van de Heere Christus. U weet dat hij hen geroepen heeft bij hun dagelijks werk. Ja, wij vinden die geschiedenissen allemaal zo mooi, hè? Die zijn het ook. Maar betekenen, moet je even indenken. Ze hadden gevist, netten zijn ze aan het schoonmaken, en dan komt Jezus, volg mij. En meer zegt hij niet. Meer zegt hij niet. Alleen maar, volg mij. En dan gaat van die van dat bevel, al ligt er liefde in, en daar ligt ook liefde in, want wat Jezus vraagt, gebeurt. En ze redeneren niet, maar ze verlaten alles. En ze volgen hem. Geliefden, daar hebt u iets van het eerste geestelijke leven. Wat werd in het verleden, ik zeg niet dat dit in het heden niet gebeurt, maar je krijgt een verschuiving. Als je van de week ook in de krant gelezen hebt, dat 70% nog bevindelijk is, dan vallen dominees niet buiten. Oh nee, heeft niet slecht betrekking op leden, maar ook op predikanten. En wat werd er dan gezegd? De Heere stort zijn liefde uit in het hart. En door de liefde worden we getrokken. En door de liefde worden we gedrongen om naar hem te gaan luisteren. Niet om over hem in de eerste, direct te gaan spreken, maar te gaan luisteren naar hem als die duizenden weggegaan zijn. Dan zegt de Heere tegen het elftal, en er staat er een al buiten, dat weten we, als ik het dan maar niet ben. Maar tegen die tien wilt Galie dan ook niet heen gaan. En wat zeggen ze dan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En geliefden, daar hadden ze een hartelijke betrekking op gekregen. En daarom konden ze niet meer buiten het onderwijs. En die duizenden die geld en goed ervoor over hadden, die zeiden op een bepaald moment, en deze reden is hard, kom we gaan naar huis. En ze namen geen afscheid van het godsdienstige leven, maar ze verlieten de plaats bij de hoogste profeet en leraar. En daarom dat viertal, dat zoekt hem op. En dan is de voorman Petrus gereed om te zeggen, wel, ze hebben hem vonden en zeiden tot hem, zij zoeken u allen. Dus het viertal ondernam een zoekactie. Net zo goed als Maria en Jozef omtrent de 12-jarige Jezus. Een zoekactie. Ze zoeken u allen. Dat hoort Jezus. En wat is nu de reactie van Jezus? Misschien wonderlijk, hè? Misschien onbegrijpelijk. Daarom moeten we daar eens even aandacht aan besteden. Ze zoeken u allen. En wat zegt Jezus? Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. Dus, we gaan van hier, en we zijn gekomen uit de stad Capernaum, en nu gaan we naar de kleine dorpjes, en naar de gehuchten, waar maar een aantal eenvoudige mensen wonen. En dat is niet de wil van Jezus alleen, maar dat is de wil van Jezus geworden, want ik ben uitgegaan om te prediken. Komen we daar dadelijk nog op terug. Maar waarom die houding? En er ligt toch een les in. Welke les? Wel, de Heere heeft vele wonderen gedaan. Aangrijpende wonderen. Demonen zijn uitgeworpen. Banden van Satan en wereld zijn gebroken. En velen hebben het gezien. En velen hebben hem horen spreken. En hij spreekt als machthebbende. Ja, het is als het ware zo dat de een tegen de ander zei, kom mee. Want er is nu een persoon in ons midden, zoals er nimmer geweest is. Hem moet je horen. En geef acht op zijn daden. En nu komen ze om te horen, om te zien en over te spreken. En dan zegt Jezus, zulken zijn bij mij niet welkom. Maar als ze hun zieken meegedragen hebben, dan kunnen ze u niet meer vinden. Waarom geschiedt dit? Omdat genezing niet het hoofdwerk is van de Heere Jezus. Ja, maar vraagt een jongen, maar waarom zijn er dan zoveel wonderen gebeurd? En wat gebeurt er nu nog? Ja, door de medici kan heel wat gebeuren. Maar wat Jezus gedaan heeft, daartoe komt niemand, want hij heeft het ook zonder middel gedaan, alleen in zijn eigen kracht. Weet u waarom dat moest geschieden? Omdat de massa analfabeet was, zeker. Maar omdat de massa geen Bijbel had. Er waren wel boekrollen, maar die waren hoofdzakelijk in de synagoge. En daaruit werden jeugd onderwezen, gelijk de 12-jarige Christus gekend heeft in Jeruzalem. Toen hij contact had met de wet en de schriftgeleerden. Men had de Bijbel niet. En daarom, niet om mensen te trekken, deed Jezus wonderen. Maar om mensen te wekken. Zodat ze door het wekken bij hem kwamen en naar hem gingen luisteren. Maar die velen die uit Capernaum en de omgeving waren gekomen, waren gelijk aan de mannen die op een gegeven moment tegen Jezus zeiden, wanneer bent u hier gekomen? Staat zo in Johannes 5. En in Johannes 6 volgt. En dan zegt Jezus, jullie zoeken me, omdat gij van de broden gegeten hebt, maar niet omdat gij tekenen hebt gezien. Dus de Heere wijst in hoofdzaak wat het belangrijkste is voor leven en voor sterven. Vandaar dat we goed moeten onthouden dat hoe rijk het is, als we ook langs de middelijke weg genezing mogen vinden, dat het voor een tijd is. Want ook Lazarus en het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain, al zijn ze opgewekt, zijn later weer gestorven. Ja, we moeten uit een wonderlijke genezing of een bijstand in operatie, die we zeker niet voorbij mogen zien, maar maak er geen grond van. Trek er geen conclusie uit, gelijk ik ook wel eens gehoord heb. Ja, ging zo rustig naar de OK. En dat geeft de Heer in zijn algemene genade. Maar als er verder niets is, dan is het kort. Daarom schiet er uiteindelijk van een wonderlijke genezing en een bijstand van operatie niets meer over. En daarom heb ik wel eens gehoord, zoek de Heere en zeg, Heere, u hebt dat en dat gegeven, onthoud mij het allervoornaamste niet, want het ook doorkomen door welke levensomstandigheden is een gunst, maar genadewerking spreekt van heil. En van genade dat op zijn lippen is uitgestort. Hij zegt zo met nadruk in de tekst, want daartoe ben ik gezonden, ben ik uitgegaan. Prediken. En dan gebruikt hij het woord verkondigen. En dat heeft betrekking op de vormgeving en de inhoud. En het doel, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Gelijk ook Paulus het aangeeft in 1 Korinthe 15. Als je daar ingaat op het feit dat velen ontlogen en ontkennen de opstanding van Jezus Christus. Hij zegt, wanneer er geen opstanding der doden is, dan is onze prediking, onze verkondiging ijdel en ijdel uw geloof. Tevergeefs voor u en voor mij. Maar het is waar. En zo is hij waar. Want hij zegt het van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daartoe ben ik uitgegaan. Ik heb last, macht en bevoegdheid van mijn Vader ontvangen. En wat gebeurt er dan? Krijgt hij dan een uitnodiging? Nee. Dominees krijgen een uitnodiging om hier te preken of daar te preken, als ze maar niet overal gaan preken. Maar op de juiste plaats. De Heer krijgt geen uitnodiging. En wat lang lezen we zo. En ik kwam te Nazareth, daar u opgevoed was, en ging, daar heb je het, naar zijn gewoonte, op de dag van de Sabbat in de synagoge, en stond op om te lezen. Hoe oud was hij toen? 30 jaar. En hij wierp zich onder de kerkelijke orde. Niemand mocht voor zijn 30ste jaar in het openbaar spreken. En iedereen die in de synagoge wilde lezen, was geroepen om het gelezene te verklaren. En hij moest zich bewust zijn dat alle schriftgeleerden luisterden met aandacht of hij de schrift niet tekort deed of iets zei tegen de schrift. En dan komt Jezus, als hij 30 jaar is, en dan gaat hij naar de synagoge, naar zijn gewoonte. Ja, jongens, durf je uit de kerk te blijven? Wil je komen tot kerkverzuim, dan lijk je niet op de Heer Jezus. Ouders, lijk je op hem? Is de gang van hem je niet vreemd? Na zijn gewoonte. En we weten hoe de fariseeën en schriftgeleerden toen hij 12 jaar was, getroffen werden door zijn wijsheid. Zijn inzicht, het beantwoorden van zijn vragen. En hij zat als jongen van 3, 4 jaar en ouder op de dag van de Sabbat 2 keer in de synagoge. 2 keer in de synagoge. Gelijk er onder Israël later gekomen is het morgen- en het avondoffer. Bijzonder op de Sabbat. Maar hij onderwierp zich aan het gebod van zijn vader. Wat betrekking heeft op het vierde gebod. Hij zocht mensen en zat onder mensen. Hij nam niet een vooraanstaande plaats in, maar met Jozef en Maria en anderen op de dag van de Sabbat naar zijn gewoonte. Dat mag je niet zo zien als een stuk traditie. Maar zoals wij naar onze gewoonte 3 keer op een dag voedsel gebruiken. Omdat het van betekenis is voor ons leven. Hij ging naar het huis van God. En als hij in Jeruzalem was, dan was hij in het huis van zijn vader. En daarom staat er zo geschreven, en hij predikte in hun synagogen door geheel Judea. En u weet hem uit het Oude Testament, hoe dat Galilea gezien werd, het land van de duisternis. O, daar geschieden praktijken die het licht niet konden zien. Ja, daar waren criminelen. Naar alle kanten wetsovertreders. En hij moest van zijn vader. Ja, want de Heer Jezus Christus leefde bij de wil van zijn vader. En het was zijn lust om de wil van zijn vader te volbrengen. En daarom heeft hij nooit gezegd: Vader, daar wil ik niet heen. Ja, geliefden, hij heeft over de gang naar Nazareth op die Sabbat, voor de Sabbat met zijn vader niet gesproken. Want wat wij lezen wat er geschiedde op zijn prediking, wist hij voordat hij naar de synagoge ging. O geliefden, wat is nodig voor een voorganger en voor leden? Dat wij beantwoorden aan wat Jezus zegt, onderzoek de schriften. Want gemeente in hetzelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Hij wist dat op zijn verklaring innerlijk eerst het Hosanna leefde. Maar toen hij werkelijkheden aangreep uit het Oude Testament, toen ontstond het kruis hem. Toen al. Ja, zij zochten toen al zijn dood. Eerst bewondering, verering. Het slaat om in totale verachting. En dat wist hij. Maar ondanks doorgegaan. En zo gaat hij door. staat hier geheel Judea. Hij zocht geen, hij ging een grote plaats niet voorbij, met bijzondere haarden en kleine gehuchten veracht hij niet. Ja, ziet u hem niet zitten op het heets van de dag, vermoeid op een steen, gevoelend de stralen van de zon. En dan ziet hij een vrouw aankomen. En u weet, hij weet niet van haar leven in het verleden alleen, maar ook wat zij in het heden zoekt en waar haar levensvermaak in ligt. Maar hij ziet ze komen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, jong en oud is dat al evangelie. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Maar die zal ik genadig zijn. Die zal ik genadig zijn, wassen en reinigen. En ik zal mijzelf aan hem of haar verbinden. Met een eeuwige liefde. En ik zal eenmaal woning voor hem of haar bereiden. En als de plaats klaar is, dan kom ik weder. Opdat we mogen zijn bij mijn Vader. En hij verklaart door zijn woord en geest wie de Vader is en wat het welbehagen van zijn Vader is en wat de uitverkiezing van zijn Vader is. En die kennis, die maakt niet opgeblazen mensen, maar die maakt mensen vol verwondering, ja, met het belijden, onbegrijpelijk, onbegrijpelijk, dat God in Christus me lief heeft. Ja, willen grijpen, willen trekken en willen bearbeiden, om straks in de eeuwige zaligheid te zingen van Mozes en van het Lam. Prediken door heel het evangelie. En wat dan? Wat is de inhoud? Wel, wat in zijn lasbrief staat, en dat heeft hij openlijk gezegd in de synagoge van Nazareth. Jesaja 61, wat ik u gelezen heb, dat is gebeurd. En er staat in beschreven, wel, dat armen wordt het evangelie verkondigd. De gebrokenen van hart, die worden gezegend. Ja, de gevangenen worden vrijgelaten. En blinden het gezicht. Ja, zegt hij, het is het jaar van het welbehagen des Heren. En wat is dat? De Heere betoont zijn welbehagen aan allen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden. En die hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Ga je mee? Ga je mee om dat te vragen? Om zo te komen? Dan is mijn gestalte geen grond voor hen. Want lieve mensen, er komt geen enkele grond te liggen in mij waarvan ik kan zeggen, zo ben ik. Want mijn staat voor God blijft onveranderlijk in Adam. Maar het wordt mede op het gebed, wat we geciteerd hebben uit Psalm 147, begenadigd in de geliefde, gelijk de Heere tegen Oud-Israël zei, en bijzonder tegen de eerstgeborenen: jongen, wil jij blijven leven? Dan moet je niet in de eerste plaats denken dat je Israëliet bent en dat je besneden bent, dat is ook goed. Maar dat is allemaal geen grond. En zo kunnen wij invullen waarbij we leven en wat we kennen, maar dat is geen grond. Die grond ligt buiten je. En daar zit die jongen bijzonder. En dan kijkt de jongen tegen de deurposten. En aan de binnenkant zijn die deurposten gelijk aan gisteren en eergisteren. Maar aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Kijk, voor God, daar heb je het, geliefde. En daarom onthoud het, geliefde, maar leg je er nooit bij neer. Want als we onszelf en ergens bij neer gaan leggen, dan is de duivel verheugd, hoor. Maar je gaat spreken in je eeuwige verlorenheid. Maar hij is verblijd in rust. Maar weet u wat de jongen doet? Het kan een gedachte geweest zijn, maar toch waar. Maar toch waar. Dat hij tegen zijn vader zegt. En hij is nog ziek ook. Draag me naar buiten. En laat me kijken. En dan moeten wij het ook niet gaan opdraaien, zien en dan geloven. Maar wat de jongen nu wilde weten, dat heeft God in dit woord verklaard. De jongen had geen Bijbel. Zijn vader kon niet grijpen naar de Bijbel. En daarom nam hij de jongen op. Om te zien het bloed van het dier, wat ook van voor hem gekomen is aan de deurposten van zijn vader. Maar we hebben Gods getuigenis. En daarom, lieve mensen, acht het een onuitsprekelijk voorrecht. We hebben een Bijbel in huis. En meer dan één. En dan mogen we de Heeren op wijzen. En dat wij kennen wat Jezus zegt, niet zien en nochtans geloven. Ja, ga toch zo ook over het kruis, de kruisheuvel. Dat weten we uit het woord. En dat woord is de waarheid. We bedoelen met een gekruisigde Christus. En dat bloed heeft nog waarde voor God. En alzo betekenis en waarde voor een zondaar. En dan tenslotte, wanneer is Jezus bijzonder aanwezig? Op de synagoge, in de synagoge. En als hij te Jeruzalem was, in den tempel. En dat is ook een wonder. En zullen we het onthouden, geliefden? En het is toch ontzettend, als dan ook in een reformatorisch dagblad geschreven moet worden, dat in onze kringen en aan verwante kringen het gezien en bemerkt wordt. Het niet meer bezoeken van de tweede dienst op zondag. Gaat verkeerd, hoor. Gaat radicaal verkeerd. O ouders, dat kun je toch je kinderen niet aandoen. Want God werkt op zijn dag. En hij zoekt ons welzijn. Ja, maar dominee, weet u wat ik laatst gezegd heb in een preek? En ik zeg dat tegen u omdat we elkaar een beetje kennen en ons welzijn zoeken. Nou zegt de Heer in Matthäus, in Maleachi, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, in wie gij lust hebt. Nou ja, en als hij, Jezus Christus, die hier geprofeteerd wordt, in de tempel gebracht wordt, dan is dat 400 jaar later. En dan lees ik van die twee personen, van Simeon en van Anna, dat ze werkzaamheden voor Gods aangezicht hadden met verschillende ambtenen in Jeruzalem als het ging over de vertroosting van Israël. Ze bleven aanhouden. Dat wil de Heere geven. En neem dat mee. Ja, laten we dat alle meenemen. Voor morgen en voor de week. Voor ons hele leven. En laat er geen stilzwijgen bij u gevonden worden. En als het gaat over het gebed, Heere, leer mij bidden. Want dan gaan we van het huis hier beneden niet alleen naar het eeuwig thuis, maar bijzonder naar de dag. Ik denk aan wat een dominee eens uitsprak. Straks gaat de kerk van God eeuwig kerk houden in den hemel. En dan neemt de kerkdienst geen einde aan.